Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Ik werd maandagochtend gebeld door de school van mijn zoon Julius. Met de mededeling dat een kindje uit de klas toch positief getest was op corona, 's ochtends vroeg.
Toch wel?
Ja, toch wel. En die ook naar school was gegaan.
Oh ja.
Door zijn ouders was gebracht. En ik kom daar aan op die school en al die ouders van de kinderen uit Julius' klas, die stonden al een beetje te smoeselen. Zo van, ja, wat zou er dan zijn gebeurd? Welk kindje zou het dan zijn? Weet je, kijk al welke ouders er niet mee staan te smoeselen. En we waren heel benieuwd gewoon wie het was. Maar je dacht, ja, dat gaan ze natuurlijk ook niet zeggen, want dat mag waarschijnlijk niet of zo. En dan komt het, Iggy komt naar buiten lopen. Iggy is het vriendje van Julius.
Ik heb het.
Die komt die klasse uitgelopen op het schoolplein en die gilt, Stijn heeft de corona! Het is Stijn! Het is Stijn! Oh. Zo goed.
Hallo, ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van bijna 5, Abe van bijna 3 en baby Kees. En samen met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van 9 en Jaren van 5, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 4 en producer Anne Janssens, vader van Julius van bijna 5 en Doenja van bijna 2, maak ik Ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijk dat daarbij komt kijken. Met in deze aflevering een special over het single ouderschap met schrijver en acteur Lieke Lemus.
Wij proberen in elke aflevering het woord vouwwagen erin te krijgen. Je maakt het ons heel makkelijk.
En dat lukt ook.
Zit een vouwwagen met shamen, moet ik in mijn mond houden. Ik ga er gewoon niet meer op in. Ik hap gewoon niet meer, hoor.
Ik vind een vouwwagen is wel echt top, maar het is zo raar dat dat ding achter je auto hangt. Dat lijkt zo gek. Hebben jullie gehoord over Porgy Fransen die nu voorstellingen gaat doen bij mensen in de slaapkamer?
Oh?
Die gaat dan bij je aan je bed zitten. En de voorstelling duurt tot je in slaap valt. En dan
super
gaat hij weer naar huis.
Creepy! Oh.
Doet hij dat ook bij kinderen?
Doodeng. Ik denk dat het een hele kortste voorstelling ooit is. Want iedereen valt natuurlijk meteen in slaap. Maar het is toch gewoon, hij is in je huis. En dan gaat hij langzaam stritjes weer naar buiten.
Maar dan kan je toch niet gaan slapen? Er zit zo'n man in je huis.
Ja, verschrikkelijk. En het is ook nog eens gewoon zo'n viezerikje.
Hey!
Of zijn jullie vrienden met Porgy?
Hey, maar mag ik iets vragen? Kun je hem ook bij je kind neerzetten in de kamer? Dat je zegt,
ja, ik denk het wel, maar waarschijnlijk vertelt hij dan over Cento of zo. Dus ik denk dat je kind dan denkt, wat de fuck, waar gaat het over?
Ja.
Of dan heel snel slaapt, toch? Ja. Ook.
Nee, mijn kinderen hebben echt een trauma voor het leven als ik Porgy Fransen bij hen op de bedrand zet.
Ja, toch? Verschrikkelijk. Hij zit er gewoon naast je bed.
Welterusten, Janne. Hier is Porgy Fransen. Ja. Dan ga ik je een verhaal vertellen.
Maar hoe doet hij dat dan met de lockdown?
Ja, 1,5 meter, denk ik. Hij zit gewoon in zijn eentje bij jou op de slaapkamer naast je bed.
Maar dan moet je voor negen uur naar bed.
Jij gaat dan, hij komt gewoon wanneer jij gaat slapen.
Als jij, met de avondklok natuurlijk. Hoe zit het dan met de avondklok?
Hij is de werkgeversverklaring.
Hij is een stichting Vieze Porgy, denk ik. Vieze Porgy Productions.
Oh, nee. En dan...
Oh, wacht, hij doet het.
Hey. Yeah. Yeah.
Hey. Het was de batterij.
Oh, hè.
Trouwens, mijn research nu was voor Liekele was de story lezen.
Oh?
Ja, want als je hem googelt, krijg je heel veel story verhalen.
Oh. Dus het blad, de story.
Ja, de blad.
Ja, er stond van de week iets volgens mij in de Weekend. Hadden ze een heel hoofdstuk van mijn boek, hadden ze zinnetjes losgehaald. En helemaal geframed en alle contexten uitgehaald. Dat was verschrikkelijk. Vreselijk. Jeetje.
Maar Alex, wat heb jij dan geleerd in de story?
Dat jullie naar Ibiza op vakantie gingen en dat het gewoon kan. Want dat hadden ze op de Instagram gelezen.
Ja, had je ook in zijn boek.
Nee, ze hadden alleen de Instagram gelezen.
Okay. Ja, natuurlijk.
Maar is dat, dat is dus materiaal voor een roddelblad?
Ja.
Ja, maar dat ligt niet aan mij. Dat ligt aan mijn ex die 3 jaar in goede tijden heeft gezeten. En alles wat in goede tijden heeft gezeten is roddeljournalistiek.
Maar dit is wel belangrijk voor Nienk om te weten. Want binnenkort krijgt zij dit ook.
Omdat Tom in goede tijden slechte tijden gaat spelen?
Nee. Oh. Nee, omdat jij een celebrity en influencer bent wordt.
Gaat Tom in goede tijden slechte tijden spelen?
Dat zou wel leuk zijn.
Ja, dat kan natuurlijk ook nog.
Ja. Ja, zou ik echt. Dat wordt zo'n midlife crisis dat hij ineens in goede tijden speelt. Ja.
Nou ja, maar kan, goed. Ja. Het zijn er wel meer die dat ineens doen.
Ja. Oh, dingetje uit Gut. Ja, hoe heet het ook weer? Die zit binnenkort ook in goede tijden.
Dingetje uit Gut.
Ja, oh, niet weet ik weer. Ja. Hij is zo'n fan van FC Utrecht. Hoe heet hij nou? Met zijn lange haren.
Ja. Wesley Sneijder?
Nee. Die dikke? Nee. Ik kom er nog wel op. Maar het is niet interessant eigenlijk, dus we knippen het er toch weer uit.
Nee. Maar jij, jij zit niet in de showbites toch nog? Of dat soort dingen?
Nee, alleen toen ik stopte bij het AD stond ik op Mediacorant. Maar dat is ook volgens mij de enige keer dat ik Mediacorant heb gehaald.
Zonder reacties.
Ja. Oh, nee,
maar Mediacorant is top. Mediacorant is altijd lachen. Maar
ja, maar die hebben nu gelukkig de reacties uitgezet. Dat scheelt in ieder geval.
Vanwege Gordon.
Ja. Ja. Oh ja, en toen ik ruzie had met Angela de Jong, hadden ze dat ook op Mediacorant gezet. Omdat ik in een tweet Angela niet had gesteund. Dat was breed uitgemeten op Mediacorant.
Oh joh.
Maar goed, daar was ik ook wel trots op.
Ja, heel goed.
Dat gezegd hebbende, wij hebben een gast in de studio. Jullie hoorden hem net al. Het is Lieke Lemus. En Lieke Lemus heeft een boek geschreven. Al meerdere. Hè?
Alweer,
maar de vorige waren romans. En nu dacht jij, ik ga het over een hele andere boek gooien.
Ja, dit is een literair... Literaire non-fictie. Het is een boek over mijn eigen leven als co-ouder. En het gaat over dat andere vormen van alleenstaand ouderschap... anders dan de norm, dat die ook allemaal hartstikke goed kunnen werken. En hoe dan? En het zijn anekdotes en verhalen over mijn eigen leven. En ik interview andere alleenstaande ouders die een heel ander verhaal vertellen. Het kwam omdat ik... Ik had me ooit een keer voorgenomen. Ik was vroeger heel stellig. Ik dacht, ik ga nooit over mezelf en over mijn kinderen schrijven. Ik heb maar 1 kind, maar dat vind ik... Dat hoeft niet. Ik wil verhalen vertellen, ik wil fictie maken. En dat wil ik toevoegen aan de wereld. En toen ik alleenstaand ouder werd, 3,5 jaar geleden... toen merkte ik dat daar heel weinig over bekend was. En dat er heel veel interesse naar was. Dus heel veel mensen hadden een heleboel vragen. Hoe doen jullie dat dan? Is dat dan niet vervelend of ingewikkeld? En allemaal vooroordelen waar ik tegenaan liep. En ik had zo'n boek nodig en dat was er niet. Ik wist zelf niet hoe ik dat leven in moest gaan richten. Dus ik dacht, nou ga ik dat toch maar wel schrijven.
Wat voor boeken zijn er dan nog wel over scheiden? Want er wordt toch wel over geschreven. Maar dan
er zijn heel veel boeken over scheidingen. Vaak zijn die vanuit psychologisch standpunt. Dus er zijn veel psychologen die schrijven over duurzaamheid van relaties. Over wat je moet doen na een scheiding, communicatie. Vaak zijn dat vrouwen die boeken schrijven. En veel boeken zijn gericht op hoe handhaaf je een relatie? Hoe blijf je zo lang mogelijk bij elkaar? En het idee is toch nog steeds best wel dat het voor kinderen beter is als ouders bij elkaar blijven. Terwijl ik heb gemerkt dat dat in de praktijk helemaal niet zo hoeft te zijn. En er zijn heel weinig positieve verhalen in boekvorm over co-ouderschap, alleenstaand ouderschap. Het beeld dat het heeft ervoor gezorgd dat het beeld van alleenstaand ouderschap best wel negatief is. Dat mensen denken dat het eng is en eenzaam en moeilijk en ingewikkeld en duur. Dat viel allemaal best wel mee.
Nou, je hebt het boek ook Zo kan het dus ook genoemd. Dus dat geeft ook wel aan hoe je erover denkt. Maar ik merkte ook, we hebben het boek gelezen, want we kregen het opgestuurd, waarvoor dank. Hartstikke leuk. En ja, maar ik vond het dus ook, want ik vond het wel grappig. Ik bedoel, ik ben een niet gescheiden ouder, maar het is eigenlijk ook een soort handboek hoe je als ouder alleen omgaat met je kinderen. Dus niet eens zozeer als alleenstaande ouder, maar als er even geen andere ouder bij in de buurt is.
Ja, is ook want zeker, ik denk dat dat nu nog meer is dan vroeger. Je bent veel vaker alleen met je kind, omdat mensen gewoon veel meer aan het werk zijn. Dus je bent eigenlijk... tenminste als ik in mijn eigen omgeving kijk, iedereen werkt. Het idee dat er één ouder thuis zit en voor de kinderen zorgt, bestaat echt al lang niet meer. En toch lijkt de norm nog een beetje ingericht naar dat idee. Dus je wisselt elkaar veel meer af dan vroeger. De ene doet 2-3 dagen in de week en de ander doet 2-3 dagen in de week. Of de ene doet 's ochtends en de ander doet 's middags. Je bent heel vaak alleen met je kind of kinderen.
Ja.
En ik denk ook dat, dat het de bedoeling is dat het ook een boek is dat handig is voor mensen die nog hartstikke gelukkig samen zijn. Omdat het ook gaat over communicatie met elkaar. Elkaar de ruimte geven en je eigen ruimte durven in te nemen in een relatie. Ik had daar zelf best wel moeite mee toen ik nog samen was. Ik ben iemand die zichzelf... Ik heb mezelf een beetje weggecijferd omdat ik heel erg wil zorgen voor de ander. En daar gaat het ook over. Het is ook belangrijk dat als je samen ouder bent, dat je ook goed voor jezelf zorgt. En niet alleen voor je kind en voor je partner.
Ja, want als we bij het begin beginnen. Jij kwam jouw huidige ex. Je huidige ex tegen.
Mijn huidige ex?
Je huidige ex tegen. Ja, zo'n beetje op het toneel, hè?
Ja, bij Soldaat van Oranje, de musical.
Het is toch enige, prachtig dat iets moois heeft opgeleverd, hè? Dat
enige productie ook die zelfs de corona heeft overleefd.
Ja, dat is ongelooflijk.
Gaat gewoon weer verder. Als we straks weer open mogen, gaat Soldaat van Oranje gewoon weer lekker door.
Ja. Zeg, nou ja, er is vraag naar. En wie zouden wij zijn om daar niet aan te voldoen, toch? Dat is toch hoe we dat dan zeggen. Maar, ja. En wisten jullie meteen van, wij moeten een kind?
Ja, dat was bij ons wel vrij snel wel duidelijk. Ik heb altijd zelf... Ik word volgende week 34 en mijn dochter is 7,5. Dus ik was 26 toen zij geboren werd. En ik had vroeger altijd al het idee, ik wil heel graag jong vader worden. Ik hou heel erg van kinderen. Dat sowieso. Ik vind kinderen hartstikke leuk. En ik dacht ook, dan ben ik zelf niet te oud. Als de kinderen weer wat ouder zijn, dan heb ik nog een leven daarna. Het is beter voor mijn herstelvermogen in de heftige babyperiode. En je hebt een iets meer connectie met je kinderen. Omdat je dus gewoon het gat is niet zo groot tussen jou en je kinderen. Mijn ouders waren allebei wat ouder en het zijn hartstikke lieve mensen. Maar ik heb nooit echt een hele hechte connectie met ze gehad. Omdat er gewoon bijna 40 jaar tussen zat. En omdat ze gewoon fysiek gewoon niet meer konden bewegen. Gewoon stokken oud. Gewoon
bijna. Bijna met die grootouders van Sjaki in de chocoladefabriek.
Ja, die.
Ja,
dat is het. Ja.
Ja, maar Horus, zijn we dat inmiddels allemaal niet geworden door die hele lockdown? We zijn allemaal de ouders van Sjaak. Ja. Opa en oma van Sjaak.
Het is eigenlijk wel echt belachelijk dat je dan
denk ik zo aan die mensen.
Maar het is wel raar, want die mensen die liggen met z'n vieren in bed. Dus niet, ze liggen ook met de ouders van... Met hun, wat zijn dat? Schoongrootouders.
Super praktisch.
En Porgy Frans heb ik gehoord. Die is er dus ook nog bij.
Die zit daar aan
die zit op de bedrand en zegt.
Die leest er al daal voor. Super meta.
En er is altijd iemand thuis, er is altijd een oppas. Dat is echt de ideale situatie. Kunnen we dit niet gewoon in gaan voeren?
Ja, wat een goed idee eigenlijk.
Altijd je ouders en schoonouders in een bed in de huiskamer.
Ik denk dat
er eens aan. Ja. Maar dan mogen ze wel niet, ze mogen dat dan ook niet uit. Ze mogen niet
zo. Zo kan het dus ook, mensen.
Zo kan het dus ook, ja.
Visualiseer je schoonvader in zo'n lang slaaphemd. Nou, daar ben je.
Kijk, je praat 5 minuten met ons en je hebt een deel 2 gewoon in je vingers. Dat,
en dan met
zo zijn wij.
Van je eigen moeder in zijn gezicht. Maar goed, de vraag was of we baby's wilden maken. Ik denk dat het krijgen van kinderen heel erg... dat is natuurlijk iets dat je met z'n tweeën doet of met meerdere mensen. Ik hoorde laatst gisteren een verhaal van iemand die zei... Ik wil nooit kinderen en die was 20 jaar getrouwd. Die ging toen uit elkaar en die had toen op zijn bijna 50ste ineens... de behoefte om een kind te krijgen. Dus die vond een nieuwe vriendin die heel graag kinderen wilde. En 2 jaar later hadden ze een kind en was hij daar heel blij mee. Dus ik denk ook dat het is iets wat je samen doet sowieso. Maar ook wat samen moet kunnen. En bij Melissa, mijn huidige ex en ik. Wij hadden allebei het idee van... ja, met jou vertrouw ik als ouder. Met jou wil ik graag een kind opvoeden. En wij kunnen dat lang volhouden wat er verder ook gebeurt. Op dat moment denk je natuurlijk niet... Nou, het zit er dik in dat wij over 6 jaar uit elkaar gaan. Maar,
Nee, maar ik vind dat wel een fijn idee. Voordat je aan kinderen begint, dat je al wel bedenkt van... Oké, als het niet lukt tussen ons, dan heb ik in ieder geval de leukste vader voor mijn kinderen uitgekozen. Ja. Dus ik vind dat een hele fijne basisregel. Ja. Ja. Wat er dan verder ook mag gebeuren.
Ja, en iemand met wie je samen kan werken. En ook met iemand met wie je kan praten en met wie je dingen kan oplossen. En ook iemand waarvan je weet, ik word niet na 4 of 5 jaar helemaal knettergek van deze mens. Dat scheelt natuurlijk ook.
Afijn, 6 jaar later wel.
Nee. Ja, 6 jaar, ja.
Nee, en hoe vond jij het vaderschap vanaf dag 1?
Elke dag anders. Maar het voelde voor mij wel, en het voelde het nog steeds, als de werkelijke zin van het leven. Er zijn natuurlijk een heleboel dingen waar je voor opstaat en die je leuk vindt om te doen en waar je blij en gelukkig van wordt. Maar mijn dochter was laatst in december, januari in Zuid-Afrika met haar moeder. En vanwege dat inreisverbod werden de 2 weken die ze daar zaten, werden de 6 weken, want ze konden niet meer terug.
Wow.
En op een gegeven moment, ja, ik heb haar dus 41 dagen niet gezien toen. En elke dag vond ik het moeilijker om op te staan. Elke dag stond ik een half uurtje later op. En de laatste 2 weken was ik gewoon echt, ik was het gewoon weer student. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik dacht, nou, misschien moet ik maar weer gaan blowen. Ik lag gewoon in bed en ik had geen motivatie meer. Toen was voor mij echt een bevestiging van, ja, je staat toch echt, je doet eigenlijk alles wat je doet. Doe je daarvoor. Je geld verdienen, werken. Je bent gezond omdat je voor je kinderen wil zorgen.
Jouw hele structuur was weg.
Ja, en maar ook mijn levensenergie, zeg maar. Mijn ambities of zo. Die zijn toch allemaal gefundeerd op het vaderschap ergens. En niet dat ik daarvoor, voordat zij geboren werd, dat allemaal niet had. Maar ik merk nu wel dat mijn hele leven op een prettige manier is ingericht op mijn kind.
Maar was het dan gelijk, kwam het allemaal terug toen ze in Nederland waren?
En ja, best wel snel ook weer. Ja, dat was er gewoon allemaal gelijk weer. Wat ik toen ze geboren werd, wat ook belangrijk is, vond ik, wat voor mij wel echt een epifanie was, is dat ik heel erg merkte dat ik een dier was. En dat ik toen ze die baby in mijn handen had, voelde ik ineens in mijn hele lichaam en in mijn geest dierlijke instincten in werking treden of zo.
Dit is van mij. Dit,
Ja, en voordat de baby er is, heb je geen idee hoe je een kind in bad moet doen bijvoorbeeld. Maar als je die baby hebt en een bak water, dan doe je dat in bad. Dan gaat dat allemaal vanzelf ineens. Dus je kon op... Ik voelde alsof ineens het systeem in werking trad, wat al op dat moment al 26 jaar had liggen slapen in mij of zo. Mm-hmm.
Je wist instinctief meteen hoe het moest en dat zij bij jou hoorden en dat dit zo klopte.
Ja, en ook hoe je met de wereld omgaat, bijvoorbeeld daardoor. Je gaat ineens heel anders naar de wereld kijken. Want de wereld is niet alleen een plek waar jij op leeft. En waar jij je leven leuk kan maken. Maar het is ook een plek die je hebt door te geven aan je kinderen. Dus ineens zorg je ook een beetje voor de wereld. Ik ging ook ineens Partij voor de Dieren stemmen toen en zo. Omdat ik dacht, ja, wacht eens even. Ik kies niet alleen voor mezelf, maar ook voor de toekomst.
Ja, maar dat hele electoraat van de Partij van de Dieren bestaat ook alleen maar uit jonge ouders die net... Dus hoe meer jonge ouders er komen, hoe meer zetels voor Partij van de Dieren. Dat is gewoon wel waar.
Dat gezegd.
Dat even terug op de focus. je krijgt een kind, je denkt, wij horen bij elkaar. En toch gaat het dan fout. Dat kan zo lopen. Vond jij was het een grote schok toen je ineens dacht, of ineens, toen je er langzamerhand achter kwam van dit is niet voor de eeuwigheid?
Nee, dat was niet echt per se een grote schok. Maar het was wel een voor mij een schok dat ik dus ontdekte dat... Dat het ideaal dat ik daarvoor had, namelijk je krijgt kinderen, je blijft voor de rest van je leven bij elkaar, dat helemaal niet zo rotsvast was als ik dacht. Dus dat in het verlengde daarvan dat heel veel aannames en vooroordelen die ik had over de liefde, dat aannames en vooroordelen waren. En je zei net ook al in je vraag dat het dan fout gaat op een gegeven moment. En dat is hoe men daarnaar kijkt. Maar wij ontdekten dat het eigenlijk heel goed ging. Mm-hmm. En dat uit elkaar gaan eigenlijk heel goed was. En we moesten alles en iedereen ervan overtuigen dat dat helemaal niet fout was. Dat er niks was mislukt. Maar dat het gewoon eindig was.
Ja, dat was een aanname van mij dat ik zei fout. Dat klopt inderdaad.
Ja, maar dat is dus dat is ook logisch. Want je denkt dus bij elkaar blijven is goed. En als dat anders gaat, dan is het fout.
Maar je bent zelf ook kind van gescheiden ouders. Toch staat iets... Heb ik dat
ja, klopt.
In je boek staat?
Heb je en je huidige over? Ex ook, dus jullie hadden...
Dus waar kwam dat ideaalbeeld vandaan? Dat je dan kwam dat juist doordat je een kind van gescheiden ouders bent?
Ik denk niet dat het... Daar zal het zeker mee te maken hebben. Maar ook omdat ik denk dat de hele maatschappij gewoon ingericht is op koppels. Aan alle kanten. Is de liefde is iets wat een man en een vrouw doen tot de dood hun scheidt. Huisje, boompje, beestje. Dat is nog steeds... het ideaal. En dat is zo op televisie, in bladen, in muziek. Een hotelkamer is voor één persoon net zo duur als voor twee personen. Dat soort, heel veel dingen zijn gewoon ingericht op stelletjes. Daar ga je automatisch ook ergens in mee. En ik denk wel dat het, omdat mijn ouders uit elkaar waren gescheiden en de ouders van mijn ex ook... En die hebben dat in mijn ogen niet op een hele goede manier opgelost. Dacht ik wel, dat ga ik anders doen. Beter. En in mijn ogen was beter bij elkaar blijven. Dat was een aanname, denk ik. Want ik merk nu dat dit voor ons veel beter werkt... dan het leven dat we hadden kunnen hebben als we bij elkaar waren gebleven.
Maar goed, dat wist je natuurlijk nog niet toen je nog bij elkaar was. Dat je dacht van, oh, volgens mij zal het uiteindelijk beter zijn als wij uit elkaar zijn. Ofwel, het zal beter zijn, maar ja, hoe moet ik dit omschrijven? Niet de staat van sereniteit die je nu hebt, zeg maar, over de situatie. Die wist je natuurlijk van tevoren
nog
niet.
Nee, en het is ook zeker wel een moeilijke beslissing. En het is ook niet de bedoeling. Het is niet hoe je vertrekt, zeg maar. Dus je blijft altijd vader en moeder. En je kan als man en vrouw, of als man, man, vrouw, vrouw, wat dan ook, kan je uit elkaar gaan. Maar je blijft allebei ouder. Dus het is niet, je zegt je stopt je relatie, maar je stopt niet je functie binnen het gezin. En ik denk dat we dat op een bepaalde manier aan elkaar hebben gekoppeld, waardoor we denken, als wij uit elkaar gaan als partners, dan stort het hele gezin in elkaar. Dat was in ons geval helemaal niet zo. En wij hebben er alles aan gedaan. Ook om wel bij elkaar te blijven. Maar dat werkte gewoon niet. Daar werden we ongelukkig van. En toen we eenmaal de knoop hadden doorgehakt. Hebben we er alles aan gedaan. Om het gezin wel te handhaven.
Hoe hebben jullie dat gedaan? Want dit zijn natuurlijk tips voor mensen. Die deze podcast luisteren. En die op het punt zijn om uit elkaar te gaan.
Ja, die allemaal mijn boek moeten kopen natuurlijk.
Krijgen we nu de do's en don'ts van Little Muus.
Maar zou je ook nog kunnen vertellen, dat is misschien goed om te weten, op welke leeftijd jullie dochter was toen?
Oh ja, zij was 4. Dus zij was sowieso net te jong om echt mee te nemen in beslissingen en in overleg. Mm-hmm. Maar ik denk dat een deel van de problemen kan je voorkomen door op tijd uit elkaar te gaan. Door niet te lang te wachten of niet te lang volhouden aan een situatie die niet meer werkt. Want dat is gewoon frustrerend. En op een gegeven moment, ik denk dat veel van de vechtscheidingen bijvoorbeeld voortkomen uit te lang twijfelen. Dan ben je op een gegeven moment ben je moe. En je hebt alles al 100 keer gezegd. En dan uit elkaar gaan is gewoon veel minder prettig dan als je nog met elkaar door een deur kan. Ik moet beseffen ook wel dat wij hadden een uitzonderlijke situatie. Want we waren hele goede vrienden. We waren heel close met elkaar. We waren eigenlijk een soort broer en zus. Dat was ook een van de redenen dat we uit elkaar gingen. En voor heel veel mensen is het natuurlijk totaal anders. Iemand kan ook vreemd gaan.
Ook op hetzelfde moment van het is wel klaar. Dat is misschien ook het grote verschil. De meeste scheidingen natuurlijk gaan dat één iemand zegt van het is klaar. En die ander zegt ja ho ho. Dat vind ik helemaal niet. Of wat flik je me nou?
Ja. Ja. Ja, en dat, ja, dan is ook dan is blijven communiceren volgens mij wel het, het handigst. Het is natuurlijk ook heel moeilijk om toe te geven aan je partner dat jij het idee hebt dat het niet meer werkt. Je wil niet natuurlijk al je eerste twijfels al gaan delen. Maar als je al op een gegeven moment lang aan het twijfelen bent, maar je durft het niet te zeggen, totdat je het niet meer kan harden en zegt, ja, ik word gek in deze relatie, ik wil weg. Ja. Dan schrikt iemand zich natuurlijk wezenloos en dan gaat iemand of keihard knokken of wordt boos. En dan zijn de emoties gewoon wat heftiger. En ik denk niet dat het alleen voor relaties geldt, maar ik denk dat het ook gewoon belangrijk is dat het prettig is om in contacten met mensen met wie je nog langer door moet, open en eerlijk te zijn over hoe je je voelt. En dat is best wel moeilijk. Het is gewoon moeilijk. Ook tegen een baas is het moeilijk om te zeggen, hey, sorry, maar ik voel me helemaal niet prettig bij deze werksfeer. Nee. Of zo. En toch is dat echt super belangrijk.
Als je geen burn-out wil, inderdaad. Ja, een vriendin van mij die zei altijd, en dit heb ik altijd onthouden, want heb ik 20 jaar geleden al van haar gehoord. Nou, 15. Die zei altijd, het tegenovergestelde van liefde is onverschilligheid. En dat vond ik altijd een hele mooie. Ja. Want het is wel zo. Op een gegeven moment, als je dus op het punt komt dat het je ook geen reet meer kan schelen hoe die ander met de scheiding omgaat, of wat die eruit haalt, of hoe die zich voelt, ja, dan wordt het een vechtscheiding. Maar als je nog daarvoor zit, als je nog wel in de liefde zit, maar ziet van dit is wel eindig, dan ga je denk ik zo'n nahuwelijk, zoals ze dat noemen, ook veel beter in.
Ja, en die situatie is voor kinderen ook niet prettig natuurlijk. Je kan wel naar de kinderen toe doen alsof alles nog goed gaat, maar kinderen hebben dat echt wel door. En er zijn, ik heb ook echt heel veel voorbeelden gesproken van mensen die al maanden in een liefdeloze relatie zaten en tegen de kinderen zeiden, nee hoor, en niks aan de hand. Kinderen die voelen dat en die vragen daar dan naar. Ik sprak een moeder die zei, ja, wij hadden al een tijdje ruzie, maar de kinderen hadden dat niet door. Maar mijn zoon begon wel in bed te plassen en mijn dochter had ineens overal rode plekjes en zat te krabben. En ik zei, maar je hebt die connectie niet gelegd tussen dat het met jullie niet goed gaat en die problemen van de kinderen. En toen zei ze, ja, nee, op dat moment niet. Maar toen we uiteindelijk uit elkaar gingen met een ingewikkelde en ruziescheiding. Oh, toen waren die klachten weer voorbij. Dus toen dacht ze ineens, oh, misschien had het daar wel ergens mee te maken.
Wat een ellende dan, hè?
Ja, maar dat gebeurt. Je kan bij wijze van spreken op een druk plein, niet dat we dat nu nog, dat dat nu nog bestaat, maar vroeger, toen we nog drukke pleinen hadden, je kan bijna zien waar het niet goed zit, waar het niet loopt. En dat slaat af op kinderen. Mm-hmm. En ook daarom is het handig om daar niet te lang mee te wachten.
En wat hebben jullie gedaan om dus die scheiding dan zo soepel mogelijk te laten verlopen? Zodat het stappenplan van Lieke Lemus kunnen gaan. Want dat is...
Ja.
Wij hebben onze dochter daarin meegenomen. Voor zover dat mogelijk was. En ik denk niet dat er een stappenplan is dat je op elke situatie kan overdragen. Maar ik denk wel dat er... Ik heb zelf bepaalde dingen ontdekt die wel handig zijn in de communicatie naar kinderen toe. Er is bijvoorbeeld... Er heerst heel erg het idee dat je het zo snel mogelijk en zo helder mogelijk tegen de kinderen moet vertellen. Dus ik heb zoveel voorbeelden gehoord van mensen die er dan echt voor gaan zitten. Die kinderen aan tafel neerzetten met een roze koek. En dan zeggen, papa en mama zijn niet meer verliefd op elkaar. Dat is natuurlijk voor dan, je denkt dan zelf, ik heb dit goed geregeld. Ik ben er vanaf. Ik voel me minder schuldig. Maar voor de kinderen is dat een bizarre situatie. Die schrikken zich daar kapot van. Dus wij hebben geprobeerd om het normale leven zo gelijk te houden als het was. En als we haar informatie gaven, dan deden we dat aan de hand van concrete voorbeelden. Dus we zeiden niet, papa en mama zijn niet meer verliefd op elkaar, maar ik heb een nieuw huis en ga je even mee kijken.
Oh ja.
En dan gingen we naar het nieuwe huis. En toen zei ze, wie gaat hier dan wonen? Toen zei ik, ja, wij. En dit wordt jouw kamer. Oh, oké. En wij gaan nu naar de Gamma om een kleur uit te zoeken voor je muur. En als het concreet wordt, dan kan een kind van 4 in ieder geval, dat is natuurlijk voor een puber weer totaal anders. Die hoeft het niet te proberen te begrijpen, maar die kan het gelijk een plek geven. Want een kind kan ook niet zo heel ver vooruit kijken. Een kind weet niet wat binnenkort betekent. Of morgen. Een kind van 4 weet echt niet wat morgen is. Of volgende maand. Mm. De allerbelangrijkste tip die ik zelf heb gekregen en die ik ook aan andere mensen met alle liefde mee wil geven, is die kreeg ik van de kleuterjuf van mijn dochter. Die vroeg wij om advies. Ze had echt een doorgewinterde, hele ervaren kleuterjuf op dat moment. En die zei, geef geen antwoord op vragen die niet zijn gesteld. En daar kwam ook die concrete voorbeelden vandaan. Die vragen komen vanzelf. En als een kind die vragen stelt, dan komen ze uit hem of haar. Dan weet ze ook waarom ze dat wil weten. En dan kan je daar antwoord op geven. Maar als jij aan een kind gaat uitleggen wat liefde is, waarom je niet meer samen bent, wat er in de toekomst gaat gebeuren, dat is alleen maar verwarrend voor kinderen. Dus wij hebben gewacht tot zij zelf vroeg waarom we niet meer samen waren, waarom we niet meer verliefd waren. En die vragen kwamen ook. En dat duurde soms een paar maanden. Een paar maanden nadat wij uit elkaar waren. En zij ook bij mij woonde. Toen zei ze op een gegeven moment, vertelde ze dat ze verliefd was op een klasgenootje, omdat ze allebei over elkaar hadden gedroomd. En toen vroeg ze, op wie ben jij dan verliefd? En toen zei ik, nou, op niemand. Vroeger was ik verliefd op mama, maar nu niet meer. En toen hadden we een gesprek over verliefd zijn. En waarom ik niet meer verliefd was op haar moeder en zo. En toen begreep ze het en kon ze het verwerken. Dus dat komt allemaal vanzelf.
Ja, wat ik ook mooi vond aan uit het boek was, op een gegeven moment ben je dan uit elkaar en jij hebt het nieuwe huis en jullie hebben het samen ingericht. Dan ga je voor het eerst alleen met je kind op vakantie naar een Utopia camping. Can relate.
Maar ja, ben je er geweest?
Dat je vooral, we gaan misschien dit jaar, maar dat hangt even van de grens af. Maar goed, maar dat jij heel erg bezig was met je eigen status als nieuwbakken single vader op zo'n camping.
Ja,
omdat je de enige was zo'n beetje.
Ja, wij gingen naar een camping. Echt zo'n typische gezinscamping. En daar waren allemaal stelletjes. Misschien was het ook toeval dat er op dat moment echt geen enkele andere alleenstaande ouder was.
Ik denk het niet.
Nee. Ja, kut. Maar ja, ik ben vorige zomer een paar keer naar natuurcampings geweest. In Nederland. En daar had ik het wel af en daar kwam ik wel ook alleenstaande ouders tegen. Daar had ik op een gegeven moment echt een clubje met wel allemaal moeders. Oh. Besef ik nu. Alsof
zijn dat nudistencampings? Of nee, dat code woord of zo?
Dat zijn gewoon.
Prima hoor. Verder.
Okay, porny
dat zijn
Fransen.
Gewoon, dat,
prima,
zijn gewoon, dat zijn gewoon campings zonder entertainmentprogramma en zwembaden. Nee, de natuurcamps komen uit het groene boekje. En dat kan ik iedereen aanraden. Dat zijn gewoon staatsbosbeheercampings. En hele prettige campings zonder wifi.
Met veel single moeders.
Heel veel single moedertjes.
Heel veel single
moeders. Ze stemmen allemaal Partij van de Dieren. Dus het is een heel gezellig veldje.
Ja, ze hebben allemaal mijn boek gelezen ook.
Ja.
Je hebt je dochter weinig gezien daar.
Heb ik er wel mee teruggenomen? Nee, wat wil ik zeggen? Oh ja, ik dacht, oh, die mensen die vinden allemaal iets van mij, die vinden me zielig. Ik had het idee dat ze me allemaal wilden helpen. Dus de eerste dag kwam ik dan bij het zwembad aan en dan had ik het idee dat iedereen zei, oh, wil je een stoel? Of dat ik een soort weduwenaar was. Ja, ik voelde me heel erg bekeken. Maar dat was gewoon mijn eigen onzekerheid en onwennigheid natuurlijk.
Je kwam er gaandeweg achter dat echt niemand een reet geeft om de ander, eigenlijk.
Ja,
dat is wel zo inderdaad. Ja. Niemand is ooit met de ander bezig. Maar dat vond ik sowieso een epifanie.
Geruststellende gedachte dat altijd.
Ja, en dat kwam echt voort ook uit het idee dat wat me was ingegeven, dat alleenstaand ouderschap, dat een beetje treurig was of zo. Dat het zielig is en zwaar. Terwijl het was echt heerlijk. Na 2-3 dagen vond ik het zo prettig dat ik daar in mijn eentje aan het zwembad lag. Als ik al die ouders zag kibbelen over... Heb jij de sultana's? Waar is de zonnebrand? Nee, ik ga wel even naar de...
Die ruzie hadden terwijl ze de vouwwagen moesten opzetten. Met z'n
ja, dat soort shit. Oh, man.
Wij proberen in elke aflevering het woord vouwwagen erin te krijgen. Je maakt het ons heel makkelijk.
En dat lukt ook.
Ik de vouwwagen met shame moet ik in mijn mond houden. Want ik ga er gewoon niet meer op in. Ik hap gewoon niet meer, hoor. Ik vind
een vouwwagen is wel echt top. Maar het is zo raar dat dat ding achter je auto hangt. Dat blijft zo gek, toch? Waarom?
Rijdt heerlijk, ja.
Maar waarom is het zo'n vierkant karretje dat je achter je auto... Waarom...
Nou, ik als Alpenkreuzer ambassadeur kan jullie dat wel vertellen. Als vouwwagen influencer. Oh, ja. Ja, je moet
Neem je die ook mee naar Utopia?
Yes, dat was al de bedoeling, maar ik kon... Ja. Nee, laat maar. Lang verhaal.
Maar ik was, om even terug te komen op de camping waar ik trouwens, waar wij tegenover een vouwwagen stonden met een echtpaar wat heel slecht samen ging. Daar was een groepje mensen die dus een georganiseerde single-ouder kampeerreis hadden.
Heb ik ook
en die gingen naar een gewone camping met hun
raarzicht. Ja, en die waren dus met een club. Een club voor single ouders.
Doodeng.
Ja. Precies. Dan zit je dus, dan ben je georganiseerd met al die single moeders die jij nou had gevonden.
Waren dat ook allemaal moeders?
Nee, er waren toch meer veel vaders ook. Waarschijnlijk willen die dan graag in zo'n club.
Werd er ook veel geneukt?
Of viel
dat wel mee?
Hij werd veel gehuild bij
Anneke heeft een half uur niet gesproken.
De vraag het bij garen.
Ik was even aan het inzetten.
Ze zit een half uur op gaspedaal.nl naar een occasion te zoeken.
Ik zit
werd
gewoon...
Werd er nog wat geneukt?
Maar het is toch wel heel veel gedoe met dat... zeker als je in die tentjes naast elkaar in de kring staat.
Ja, precies.
Dat is Lowlands al erg. Maar
alles kraakt. En zeker op een natuurcamping waar dat stil is.
En je hebt je kinderen mee, mind you.
Ja, precies. Ook dat nog.
Ja. Nee, maar dat vind ik wel een goede les voor iedereen. Of je nou zeg maar alleenstaand bent of je bent in een huwelijk. Op een camping let eigenlijk. Je denkt dat iedereen op je let, maar eigenlijk let niemand op jou. Want iedereen is alleen maar bezig met zijn eigen stoppen en haringen. Is wel zo.
Ja.
Maar heb je dat ook meer meegenomen toen je weer thuis kwam? Dat je dacht, oh ja, eigenlijk ben ik... is het niet... Ja, dat klinkt negatief. Ik bedoel, is mijn situatie niet heel interessant? Want mensen...
Nou, het versterkte vooral het idee dat ik veel minder naar anderen hoef te luisteren dan ik dacht. Ik dacht, ik moet ook gewoon naar... wat vrienden en familie ergens van vinden is ook belangrijk. Maar ik merkte dat in de praktijk dat het veel belangrijker en veel prettiger was om ook een beetje naar mezelf te luisteren.
Oh ja.
En dat was voor mij best wel moeilijk. Dat kon ik nooit zo goed. En als alleenstaand ouder werd ik zo met mezelf geconfronteerd. Dat het ook makkelijker was om te beseffen, ja, hou eens even, zorg gewoon dat je zelf gewoon gelukkig bent. Dan worden je kinderen ook blij van.
Ja, en het is natuurlijk ook een self-fulfilling prophecy, toch? Want dan straal je dat ook weer uit. Van, anders straal je ook een beetje uit, oh, ik ben de arme, alleenstaande vader. En nu denk je, tenminste, ik denk dat wel echt belangrijk is inderdaad. Want ja, ik ben wel getrouwd. Nog.
Nee, ik wil ook zo.
Maar volgens mij
zit wel heel veel op funda. Ja.
Nee, maar dat komt ook omdat als je relatie dan goed gaat, zit je daar ook veel relaxter in. Stel dat dat ooit eindig is, wat ik niet denk hoor, maar stel, dat kan gebeuren, weet je wel.
Ja. We hebben dat ook en alleen al het idee dat het kan en het besef dat het niet zo heel erg is, kan je relatie ook gewoon verlichten.
Ja, precies.
In plaats van dat krampachtig bij elkaar blijven, omdat je denkt dat het zo hoort, dan ga je op een gegeven moment de ruzie uit elkaar. Terwijl als je denkt, het zou eindig kunnen zijn, prima, dan lossen we dat er wel weer op. Dat kan ook rust geven en ervoor zorgen dat je je leven lang bij elkaar blijft.
Ja, ik ga nu iets zeggen wat echt zo'n glossy-achtige uitspraak, waar ik van een beetje van moet overgeven in mijn mond. Maar het is wel dat er dan altijd staat van die gelukkige relaties, dat mensen dan tegen elkaar zeggen, wij kiezen elke ochtend weer voor elkaar. Wat natuurlijk echt... Want dat is natuurlijk ook totaal niet het geval. En het totale bullshit.
Zeker ochtends niet.
Nee, zeker ochtends niet. Nee, dat is niet voor iemand.
Nee, het is eerder 's avonds.
Ja, precies. Na de wijn.
Ochtends wil ik van iedereen scheiden. 's Avonds vind ik iedereen weer leuk. Nee, maar... Ja. Maar het is wel dat je op gezette tijden elkaar wel even moet aankijken. En denken, oh ja, kies ik nog voor jou of zo? Weet je, dat is wel goed om het even te bedenken. En als je dan elke keer als je dat in je hoofd zegt, dat je denkt, omdat het zo is, ja, dat kun je ook even over na gaan denken waarom je dat dan denkt, toch?
Ja, nee, ik wil ook zeker niet zeggen dat relaties kut zijn, maar ze zijn in ieder geval niet per definitie zaligmakend. En als je alleenstaand bent, ook als je geen kinderen hebt, dan is toch wel alles en iedereen om je heen. Gaat je dan op een gegeven moment weer koppelen en zo? Nee, nou, het wordt wel weer eens tijd, hè? En dan krijg je een elleboogje. En hey, ik weet nog een leuk iemand. Of iemand uit Bergharen vraagt, dan is er nog een leuk.
Er is altijd iemand uit Bergharen die dat vraagt.
Maar toch, er zijn heel veel mensen die... grootste deel van de samenleving denkt toch nog steeds dat je gelukkiger bent als je een partner hebt.
Ja. Maar ik ken wel best wel veel single ouders die... Die ook het echt wel lekker vinden dat je dus soms de helft van de week even gewoon alleen hebt. Volgens mij nu met de coronacrisis is het ook prettig. Omdat je dat dan ook heel erg verdeelt.
Ja, ook toen de scholen dicht waren. Had gewoon 3-4 dagen in de week geen kind in plaats van de hele dag.
Dat is natuurlijk heel overzichtelijk. Esther Gerritsen schreef ooit in een column dat het zo dat gescheiden ouders dan altijd maar om het weekend de krant kunnen lezen. Dat ze dus om het weekend zo heel uitgebreid de krant las, of dus niet als de kinderen er waren.
Je hebt deze uitspraak nu echt wel vaker gedaan dan Oprah ongeveer.
Echt waar?
Heb ik dat vaker gezegd?
Dan jouw Oprah-uitspraak.
Ik weet niet of dat in de podcast is geweest, hoor.
Oh, dat tegen mij dan. Over die krant.
Ja, dat zeg je dan elke week tegen Alex.
Ja, zeg Alex, als je gaat scheiden kun je de krant lezen. Ja,
elke zaterochtend krijg ik dat weer ge-sms'd.
De Oprah-uitspraak van Hanneke is... maar die heeft Hanneke bedacht. Oh, okay. Die heeft Oprah daarna overgenomen.
Ik ga uitloggen.
It takes a village to raise a child. Maar die komt uit Bergharen. Deze.
Dat gaat uit gelijk.
Ja, Hanneke is weg. Ja.
Maar daar kunnen we wel een mooi bruggetje mee maken. Dus dankjewel, Anne. Want toen wij Marcia spraken over co-ouderschap... Toen vertelde ze over het co-grootouderschap en het co-stiefmoederschap. Weet niet, er werd in ieder geval een hele wereld ging open van verschillende opa's en oma's, waar ze ook nog heel goed mee kon vinden. En,
ja, dat is een aflevering van, denk ik, een jaar geleden of zo?
Ja, langer dan, volgens mij. Een jaar geleden was het corona net begonnen.
Maar dat je niet alleen je relatie beëindigt, maar ook je relatie met je schoonfamilie.
Maar zij deed het dus vanwege haar goede co-ouderschap. Had ze dus ook een hele goede relatie met haar schoonouders. Die ook volgens mij ook nog gescheiden waren. Waardoor er heel veel connecties liepen en heel veel mensen betrokken waren. Waar het allemaal heel goed mee ging.
Ja.
Hoe was dat bij jullie dan? Of hoe is dat bij jullie?
Ik denk niet dat ik mijn schoonfamilie meer of minder ben gaan zien dan voorheen. Wel iets minder, denk ik. Want ik ging er natuurlijk altijd wel. Maar ik breng nog steeds wel eens mijn dochter naar opa en oma. En dan blijf ik een kopje koffie drinken. Zoals vroeger, toen we nog samen waren. Dat is ongeveer wel zo gebleven. Maar wat wel veranderd is dat er op een gegeven moment partners bij kunnen komen. En die hebben natuurlijk ook weer een gezin achter zich aan sleuren. Dat is in mijn geval nog niet aan de hand. Maar mijn ex heeft wel een partner en die heeft een kind van 3. En mijn dochter noemt haar nu mijn soort van zusje. En die is daar ook vaak. En daar heb ik me dan ook toe te verhouden op een bepaalde manier. En die heeft ook weer een aandeel in het leven van mijn dochter. Dus daar moet ik ook weer iets mee. Daar moet ik in ieder geval me in verdiepen ergens.
Ja.
Dus dat krijg je wel. Je leven wordt wel... Aan de ene kant wordt het praktisch overzichtelijker. Maar er komen wel meer mensen bij.
Ja, want dat vond ik ook een mooi moment in het boek wat je beschrijft. Dat je dat jouw huidige ex dan een nieuwe relatie krijgt. En dat jij dan ook met hem wil afspreken van... Oh ja, we moeten elkaar wel een keer één op één spreken voordat het awkward wordt of zo. Dat je dan in een kroeg afspreekt.
En ja, we zijn een kopje koffie wordt. Gaan drinken. waar ik aan voorbij ging, was ik dacht... Ik moet deze man even... Ik wil graag weten wie het is. Want mijn dochter komt thuis met verhalen over hem. Hij is daar vaak in huis... En ik ken hem helemaal niet. En dat is vooral in de communicatie met mijn dochter verwarrend. Als zij verhalen vertelt over hem en ik weet niet wie hij is. Terwijl ik haar moeder heel goed ken. Maar niet weet met wie haar vriend is. Dus ik dacht, we gaan gewoon even een kopje koffie drinken. Dat lijkt me relaxed. Maar dat was het ook. Maar ik ging eraan voorbij dat hij had net een relatie met haar. En ik had een kind met haar. Mm-hmm. Dus, en ik kende haar heel goed. Dus dat verschil, dat had ik van tevoren niet echt. Dat had ik niet goed ingeschat. Want ik wist alles al van haar. En,
ja.
En ergens was ik een stap verder of zo. Ik was ook een beetje zijn voorland misschien.
Je dacht dat jullie twee gelijkwaardige bavianen op de apenrots waren. Maar jij was eigenlijk degene met de dikste billen.
Ja.
In zijn idee ook.
Ja, zo kun je dat wel zeggen. Ja.
Zei je ook steeds dingen als van, nou, maar zo is ze helemaal niet. Oh, dat zegt ze, ja. Dat zegt ze altijd.
Ja. Ja. Ja, wacht maar.
Dat zie je dan wel, joh.
Ja. 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 En dan zo meteen doet ze dit en dit. Nu,
Over een jaar dan krijg je die... Nee.
En je moet vooral niet... Ja,
ja, maar dat lijkt me wel gek, Liekele, dat je... Je hebt dus een soort nahuwelijk met je ex, maar daardoor ben je dus ook een leven lang ook verbonden aan haar door jullie kind. Dus ook aan haar relaties. Die worden ook, dat wordt ook een onderdeel van jouw leven, hoe klein ook.
Ja, en wat verwarrend is, en wat ook verwarrend was voor haar vriend toen, was dat voor mij is het belangrijk dat mijn ex gelukkig is. Daar heb ik natuurlijk veel minder verantwoordelijkheid en invloed op dan als je nog partner bent. Maar ik wil dat de moeder van mijn kind, dat het goed met haar gaat. En dat ik gun haar ook een goede relatie. En dat ze daarin gelukkig is. Dat was moeilijk uit te leggen aan haar nieuwe vriend. Want die zag dat als ja, niet zozeer bemoeienis, maar wel als... alsof ik een positie innam waar ik niks meer mee te maken had. Alsof ik tussen hun instond op een bepaalde manier.
Oh ja.
Terwijl dat... Ja, en dat, ik, dat is me niet gelukt om dat uit te leggen van het gaat me om mijn dochter. Het gaat me niet om jullie relatie. Het gaat me om mijn dochter. En ik wil dat zij een goed leven heeft en dat ze een veilige thuissituatie heeft. En daarom gun ik hem dan ook het allerbeste. Maar ja, dat klinkt, als je dat tegen iemand zegt, dan klinkt dat natuurlijk weer alsof...
Je wordt een soort schoonvader dan eigenlijk in die rol.
Ja,
van,
ja,
je wil dat het, je wil dat het met haar goed gaat. En dat is jouw belang dan eigenlijk. Ja.
Nee, maar ik heb wel ook voor het boek ook mensen gesproken. Iemand die zei, het is hoe dan ook, ook al ga je goed uit elkaar. Als je ex een nieuwe partner krijgt, dat is altijd ingewikkeld.
Ja.
Er zijn raakvlakken. Iemand neemt een plek in die jij ooit hebt ingenomen. Je ziet ook weer hoe je ex-partner is als hij of zij verliefd is. Wat bij jou weer bepaalde herinneringen oproept aan die tijd die jij ooit hebt meegemaakt. Dus de vader of moeder van je kinderen die verandert ook weer. En daar hoor je dan niet meer bij of zo. Dat ligt dan niet meer aan jou.
En hoe vond jij het om te gaan daten, het datingpad op te gaan en nu te weten van, oh, ik ben ook een vader met een kind?
Ja.
Ja. Leuk en ingewikkeld, allebei. Ik merkte dat het aan de ene kant aantrekkelijk kon zijn. Dus dat er in mijn geval dan vrouwen waren die dachten, oh, hij heeft een kind. Dan zal het wel een zorgzaam type zijn. Hartstikke fijn. Maar het was ook soms een afknapper. En ik wist niet zo goed wanneer en hoe moet ik het melden dat ik een dochter heb. Want het waren ook. Je komt ook vrouwen tegen die heel graag een kind willen. Of het moeilijk vinden dat er al iemand in mijn leven is die eigenlijk per definitie belangrijker is dan zij. Dus ik heb ook wel. Ik heb niet heel veel gedate, omdat ik het. Uh, niet per se de behoefte heb, omdat ik gewoon dat ik het heel prettig vind in mijn eentje. En maar als ik het, de keren dat ik het deed, waren er wel mensen bij die zeiden: je kan eigenlijk niet. Of je bent niet echt beschikbaar genoeg. En dat, en dat botste dan soms. Terwijl ik dacht, ik ben juist heel erg beschikbaar. Ik kan je precies zeggen wanneer ik volgende week kan. Namelijk dinsdag, woensdag en donderdag is er niet bij mij. En dan ben ik vrij. Maar het is, het is anders dan dat iemand 's middags belt van: hey, zullen we een biertje drinken? Dan zeg ik, ja, nee, kan niet. Want mijn dochter is bij mij.
Maar dat is toch niet helemaal eerlijk toch eigenlijk? Want dat is eigenlijk, hoe zeg je dat? Vaak maak je tijd in het begin van een of van daten of van een relatie die je later ook al lang niet meer maakt, waarin je dan veel eerlijker bent van dat je eigenlijk je werk belangrijker vindt of je hobby of je in dit geval je kind die je nu vanaf de dag één gewoon op de eerste plaats zet, die wat anders later zo zou zijn en als je een relatie begint, dat iemand daar veel later achterkomt van: oh wacht, ik sta niet meer op de eerste plaats, wat eigenlijk altijd zo is, omdat je dan een eerlijke balans hebt tussen wat jouw prioriteiten zijn.
Ja, dat is het voor mezelf natuurlijk wel zo, maar voor iemand die nieuw in mijn leven zou stappen, is dat natuurlijk, kan dat misschien moeilijk zijn.
Nee, snap
en ik denk dat als je samen bent en je krijgt een kind, dan merk je allebei dat er iets verandert en dat je opeens dat kind ineens belangrijker wordt dan jullie liefde.
Als je zou daten met een vrouw die ook al een kind heeft, dan zit je op hetzelfde level. Nou, dan weet je van:
ik merkte wel dat makkelijker was. Dat is, vind ik stom om te zeggen, maar je moet elkaar toch wel een beetje begrijpen op dat vlak, denk ik. En ik vond het prettiger, merkte ik en vind, om te daten met iemand die of nadrukkelijk geen kinderwens heeft, of al kinderen heeft. Nou, dit is misschien raar om te zeggen, maar dan kom je ook bij wat oudere vrouwen uit, vaak. Want ik voel me dan toch iets meer begrepen als ik zeg: ja, ik kan niet, of mijn kind.
Klinkt toch alsof je een keer zo'n georganiseerde singlereis
hebt. Ik zat er
Je bent ervoor gemaakt, Liekele.
Ik zal het eens opzoeken. Hoe dat heet.
Nou, ik weet sowieso, op camping Polleur in de Ardennen hebben ze een singleveldje, dat weet ik.
Polleur, een veldje ook, met een hek eromheen.
Met van die biertafels en zo, waar dan al die singles aan zaten. Ja, dat is
oh, heerlijk.
En een nachtelijke noise cancelling voor de mensen uit Bergharen.
Nou, ik heb voor het boek, omdat ik het boek aan het schrijven was, ook daar zit ook een hoofdstuk in over daten en ook mijn ervaring. Ben ik die apps gaan proberen, omdat ik dacht, ik date niet zo vaak. Dus ik moet het wel weten hoe dat werkt en hoe dat gaat als alleenstaande ouder. En toen merkte ik wel dat er geen app is voor mensen met een kind.
Binnenlopen,
En volgens mij is dat echt een gat in de markt. Want elke beroepsgroep heeft. Elke status heeft een eigen app.
Maar is het dan niet zo dat je in plaats van dat je met een karper in je handen staat, gewoon je kind in je handen doet op Tinder?
Ja, maar dat heet het surfboard toch altijd? Nee, toch?
Ja. En het heet gewoon Kinder in plaats van Tinder, daar ben je ook al.
Kinder!
Nee, dat is klinkt wel als een pedo-app.
Ja.
Oké, ja, soort
powered by Stichting Martijn klinkt dit niet.
Tinderen, maar het is wel kinderen? Moeilijker. Het is een verschil natuurlijk tussen daten als single ouder of een nieuwe relatie krijgen als single ouder. Dat is natuurlijk wel een groot verschil. Ik bedoel, ik kan net zo makkelijk of met dezelfde instellingen daten als vroeger. Maar om iemand echt mee naar huis te nemen en om echt aan iets nieuws te beginnen, dat is wel lastiger. Die lat ligt sowieso hoger. Want ik weet, als ik verliefd word en het is wederzijds en iemand. En ik heb een nieuwe relatie, dan gaat mijn dochter zich aan diegene hechten. En dan wil ik die persoon niet na een paar maanden weer kwijtraken.
Ja, heb je hier met je huidige ex afspraken over gemaakt van tevoren? Ik kan me herinneren een scène uit mijn favoriete serie, een van mijn favoriete series, The Gilmore Girls.
Ja.
Waarin Luke op een gegeven moment een date met een vrouw, maar die heeft een kind en die wil niet dat Luke dat kind ontmoet. Want die zegt, het moet wel eerst heel serieus zijn mocht je mijn kind willen ontmoeten, want anders gaat ze je aan jou hechten.
Ja, ja.
Hebben jullie ook een soort van regels
dat
met elkaar?
Dat deel ik wel een beetje. Mijn huidige ex staat daar anders in. Zij vindt relaties heel fijn. Zij vindt het heel prettig om iemand in huis te hebben. Maar we hebben wel afgesproken dat we niet... Je hoeft het niet weg te houden, maar echt bij elkaar slapen als mijn dochter er is. Daar wachten we wel even mee. Want dat is natuurlijk. Je wil ook namelijk niet. Ik wil niet aan mijn kind laten zien dat liefde iets inwisselbaars is. Dus dat je als het niet werkt, dan pak je gewoon weer een andere.
Ja.
Ik wil ook wel laten zien dat het iets is waar je goed over nadenkt en dat je niet zomaar met iedereen blijft slapen. En daarnaast is het praktisch ook heel goed te doen. Want er zijn 3-4 avonden in de week dat ze er niet is.
Ja, dit is jouw busschemaatje.
Dus ik kan op die dagen kan ik. Kan ik gewoon altijd iemand mee naar huis nemen. En dat doe ik dan ook.
Ja, maar hoor dus, Lieke, als je dat niet zou doen, dan zouden wij allemaal zeggen, wat ben je nou aan het doen? Je hebt zulke kostbare tijd, weet je? Doe het dan hier voor ons.
Ik ken één verhaal waar ik heel erg vaak aan moet denken, is dat een vriend van mij, die kwam een vrouw tegen, en dat was hartstikke gezellig, en die zei, ga je mee naar huis? En op de fiets naar huis, op de pont naar huis, zij woonde in Amsterdam-Noord, zei ze, de oppas is er trouwens. Want ik heb wel een kind, maar dat is niet erg. Die vindt dat helemaal oké. En hij zo, prima. Ja, dus hij ging met haar mee naar huis. De oppas was er, de oppas ging weer naar huis. Zij hadden seks. De volgende ochtend om 7 uur springt er een kind op bed. En die vrouw die zei, dit is Joost. En dat kind zei, oké, hoi Joost. Wil jij met mij het zombiespel spelen? En toen zei hij, ja, dat is goed. En toen zat hij met een kater het zombiespel te spelen met een kind dat hij nog nooit had gezien. En dat kind vond het allemaal super normaal.
Oh.
Dat kind was zo gewend dat er wildvreemde mannen in bed lagen.
Oh my god.
En ergens kan je denken, hey, wat gezellig, wat leuk. Maar ik dacht wel, nee, dat lijkt me...
Voor alle partijen ook, vooral... Ik bedoel, het kind is raar dat het kind eraan gewend is. Maar voor de vreemde man of vrouw die in bed ligt, dat je ook denkt, what the fuck gebeurt mij nou?
Ja, toch? Ja.
En dat je in zo'n situatie speciaal, wordt gesleept, hè? Zeg maar.
Ja, dat ook. Je voelt je niet speciaal. En als je denkt, ik vind iemand echt leuk, dan is mijn contact met die kinderen ook belangrijk. Als ik verliefd zou worden op een vrouw met kinderen, dan is voor mij mijn ontmoeting met die kinderen ook echt een ding.
Ja.
En dat wil ik ook gewoon goed doen. Want je komt ook hun leven binnen of zo.
Ja, precies. Dat is toch een moment, zeg maar, een belangrijk moment. Dus een eikpunt. Ja. Dat je elkaar eens...
Ik zit me nu te bedenken dat het ook zou kunnen gebeuren dat je dan ergens mee naartoe gaat en dat er dan 's ochtends zo'n 15-jarige jou gaat lopen shamen dat je daar, dat je daar zit.
Nee, het is het equivalent van als iemand dat je een one-night stand hebt, dat je 's ochtends wakker wordt en dat iemand zegt, hey, dit zijn mijn ouders. Hey, ja. Dus, en die komen lekker ontbijten. Nou, gezellig, weet je wel. Dus dat gaat wel te snel.
Zo'n sketch van in The Night Live, dan speelt Andy Samberg een zoon van, ik weet niet meer hoe die actrice heet. Er zit een man aan het ontbijt, want die heeft dan net met die moeder geslapen. En dan zegt hij, en hoe heet jij? En dan vanaf dan blijkt hij in een spelshow te zitten, omdat hij de 200ste persoon is die met zijn moeder heeft geslapen. En dan zegt hij ook echt zo, laten we even terugkijken, wie hebben we allemaal gehad? En er komen allemaal mannen voorbij om die scènes en zo. Die zet ik wel even in de show notes. Ja, dat is heel grappig. Heel grappig.
Hey, ik heb nog een andere vraag. Hoe heb jij mensen gesproken die oudere kinderen hadden en aan co-ouderschap begonnen? Want ik kan me voorstellen dat bij een 4-jarige misschien iets makkelijker gaat dan bij een 14-jarige die denkt van ja, maar wat hebben jullie die 14 jaar hiervoor gedaan? Ja. Of die heel veel verwijten maakt, of die heel erg gehecht is aan één plek en dus nu ook op een andere plek moet gaan slapen.
Ja, ik zeker. Ik heb geprobeerd om zo breed mogelijk mensen te vinden en in het boek te verwerken, zodat ik nu zo'n breed mogelijk beeld schets van alle vormen van ouderschap. En ik heb bijvoorbeeld Kluun, Isa Hoes, Edwin Winkels en Tim Overdiek gesproken, die een partner verloren. De kinderen van Kluun waren toen jong, maar die van Tim waren puber, volgens mij, toen zijn vrouw omkwam.
Ach.
En dat is natuurlijk anders dan als je ouders uit elkaar gaan en je moet scheiden. Maar in dat geval wat je dan merkt is dat je ook steun aan je kinderen hebt. Dus dat je er samen doorheen gaat door die moeilijke periode. Maar ik merk wel dat wat moeilijk is aan de mensen die ik gesproken heb, die bijvoorbeeld pubers hebben, is dat die... met pubers kan je niet altijd even makkelijk overleggen. En kunnen ook heel erg dingen voor zichzelf houden. Dat het soms moeilijk is in te schatten, wat willen ze eigenlijk? En dat daardoor op een bepaalde manier belangrijker wordt. Dat je meer naar je kinderen gaat luisteren dan naar jezelf. Dat je niet gaat kijken, hoe wil ik deze scheiding oplossen? Hoe wil ik mijn nieuwe leven in gaan richten? Ik had een vriendin die uit elkaar ging en ging samenwonen met haar nieuwe vriend die twee puberdochters had. En die wilde niet bij hem gaan wonen, tijdelijk of af en toe, omdat ze dat vervelend vonden naar hun moeder toe. Zeg maar. Die hadden het idee dat ze hun moeder kwetsten als ze bij hem en zijn nieuwe vriendin in huis gingen wonen. Ja, ik kan daar niet zoveel wijs over zeggen, maar dat lijkt me heel erg moeilijk. Want dan, ik zou zeggen, dan moet je je kinderen met rust laten, of dan moet je ze de ruimte geven om zelf die keuze te maken. Want dat is ook wat jij hebt gedaan. Jij hebt voor jezelf gekozen. En je laat je kinderen zien dat een goede keuze is geweest. Dat wijst zich vanzelf uit als het goed is.
Nou, als jij laat merken dat het geen loyaliteitsconflict oplevert.
Ja, precies.
Dan hoeft het voor die kinderen ook niet zo te zijn. Maar dat is natuurlijk verrekte lastig als je uit elkaar gaat. En misschien dat er nog oude wonden nog niet helemaal geheeld zijn. En iemand geeft een nieuwe partner. Dan vergt
Dat is wel echt super belangrijk. En dat loyaliteitsconflict is zo'n dat ook echt een vaak terugkerend woord in het boek. En je merkt het zo vaak. Ik zie het ook aan vrienden die net gescheiden zijn of die uit elkaar gaan. Je gaat tegen de kinderen toch kleine sneertjes geven. Altijd over je nagels zijn niet geknipt ook. Kan wel zien dat je weer bij papa bent geweest. Of heb je weer geen groente gegeten. Vind ik veel kleine dingetjes, sneertjes naar de ander toe. Die toch een bepaalde onveiligheid creëren of zo. Omdat je dan als kind voelt, ze vinden elkaar niet super aardig. Terwijl, jij als kind vindt je ouders allebei, als het goed is, houdt heel veel van je ouders. En als jij van je vader komt en je moeder doet lullig over jouw vader, van wie jij heel veel houdt, dan voel je op een bepaalde manier niet begrepen door je moeder.
Ja.
Het is natuurlijk super moeilijk om de ander zijn of haar geluk te gunnen als die is vreemd gegaan of jou heel veel heeft gekwetst of gewoon kut is geweest. Maar toch, ja, Kluun zegt dat in zijn interview. Het is, hoe moeilijk het ook is, je moet, en hoe groot je ego ook is, je moet dus echt gewoon in het belang van je kinderen soms overheen stappen. En niet via je kinderen gaan communiceren. Dus niet tegen je kinderen lullige dingen over de ander gaan zeggen. Maar ja, bel elkaar dan gewoon 's avonds op als je elkaar de huid vol schelde of zo.
Ja, want de voorbeelden die jij geeft, die komen natuurlijk ook gewoon voor bij mensen die samen zijn.
Ja.
Dat wordt gezegd van, oh, ben je door je vader aangekleed? Of,
ja, maar dan, ja, dan, dat is dan toch anders, want dan is diegene er waarschijnlijk ook bij. Precies. En die kan het dan nuanceren of zo. Of ik denk toch dat je lichaamstaal dan ook wel anders is.
Ja,
Want dan zie je daarna zoenen in de keuken en dan weten ze, het was niet zo erg. Ja. Maar,
ja.
Oh, had ik moeten lachen om zoenen in de keuken? Doe je dat?
Nee,
Anneke.
Nee, dat wordt weer geneukt in Berghaar.
Nee, ik moest lachen omdat het misschien... Ja, dat is dan eigenlijk nog verwarrender natuurlijk, eigenlijk. Als je daarover na gaat denken. Maar ik ben het met jullie eens. Ik ben het helemaal met jullie eens. Ik zeg niks omdat ik het allemaal eens ben. Nee,
ik heb voor mij deze anekdote al een keer verteld in de podcast. Maar dat ik een keer op een begrafenis was van een man. En die was gescheiden. En het was een ontzettende vechtscheiding geweest. En niet lang daarna overleed hij heel plotseling. En dat zijn dochter sprak op de begrafenis. En het meisje was toen 16, denk ik, of zo. En die zei toen... papa heeft nooit iets naars over mama gezegd. En toen liet ze even stilte vallen. En iedereen in de zaal wist dus van... En mama heeft heel veel nare dingen over papa gezegd. Dat hoefde ze niet eens te zeggen, maar dat wisten wij ook allemaal wel. Ja. En dat ik dacht van, maar dit is dus precies... Maar dat was voor mij... Ik was toen hartstikke jong nog, maar ik heb het altijd onthouden als van... Dit wil je toch niet? Dat op jouw eigen begrafenis... Of de begrafenis van je partner, eigenlijk je dochter zegt van... Wat heb jij nare dingen over hem gezegd?
Ja, precies.
En hij dus nooit over haar. Dat ik echt dacht, dat is wel classy hoor.
Ja.
Oei, maar goed. Dus eindig niet zo in ieder geval, mensen, zou ik zeggen. Nee,
verschrikkelijk. Ja, en dat kan je dus denk ik voorkomen door op tijd uit elkaar te gaan... als je nog goed met elkaar kunt communiceren. Want er zijn echt wel... Er zijn altijd voortekenen waarin je kan zien dat het niet werkt... of dat het beter is om ermee te kappen.
Ja. Of zoals ik ook een keer een tip kreeg van een gescheiden vrouw. Die zei, je moet ook bij alles altijd denken als het om je ex gaat van... ik hoef niet meer met jou naar bed, zeg maar. We kunnen ook gewoon van mening verschillen over bepaalde dingen. We hoeven niet alles op één lijn te zitten. Want ik hoef niet meer iets met jou. Alleen maar wat betreft de kinderen. En al die andere ergernissen, ja, laat het. Want het hoeft niet meer.
Nee, en het kan natuurlijk ook gewoon financieel handiger zijn om bij elkaar te blijven. Dat speelt natuurlijk soms ook mee. Ja. Maar ook dat is iets wat je echt wel weer oplost. Ik bedoel, mijn vaste lasten zijn ook echt verdubbeld. En ik moet me echt... ik moet alle klusjes aannemen om mijn huur te kunnen betalen. Omdat ik in mijn eentje gewoon... Ik huur nu een huis in plaats van dat we een hypotheek deelden met z'n tweeën. Maar ook dat lukt of zo. Dus ja, je past je vanzelf ook wel weer aan.
Ja, en als je goedkopere maandlasten wil... Hanneke stuurt ons altijd alle fundalinkjes van de huis die in Bergharen te koop staan. Als jij ze ook wil hebben, je mag gewoon in de appgroep.
Ja, mag. Maar het is alleen niet meer zo heel goedkoop in Bergharen, valt mij op. 4,5 ton voor een hoekhuis.
Nee, hoe langer jij daar woont en hoe meer deze podcast groeit...
Is de postbode, is die daarom ook weg?
Nee, die kan daarom niet daar niks kopen, want die...
Het is een villa dorp geworden.
Niemand die daar woont wil postbode worden, want anders kun je geen hypotheek betalen daar.
Het is het Vladicum van Maas en Waal geworden.
Ja, diep in jullie hart willen jullie ook allemaal hier wonen. Ja, dus jullie weten gewoon diep in je hart hoe leuk het
omdat,
is.
Omdat anders zo meteen uit de studio getieven.
Ja,
laatste vraag aan Liekle. Liekle, welke cijfer geef je je leven op dit moment?
Is dat dan even, mag ik de pandemie dan even opzij schuiven?
Ja, dit is ex-pandemie.
Schuif de
inderdaad.
Pandemie opzij, kom op, ga ervoor.
Wel vrij hoog, denk ik. Ik weet niet, ik zit dan te denken, wat is een 1 en wat is een 10? Het is moeilijk.
Wie heeft er nou een 10?
Ja, wie heeft er nou een 10? Ja, wat is dan een 10? Maar dan binnen mijn eigen mogelijkheden, zeg maar. Dan, ik bedoel, een 10 zou niet... er zijn nog wel dingen die ik anders zou willen. Maar er zijn weinig dingen die vroeger beter gingen. Dus waar ik naar terug zou willen. Dus ik denk een 7,4.
Oh, dat
is best
okay,
was
toch? Ik op de middelbare school altijd super blij mee. Dus,
ja, ik ook.
Hoog.
Echt best wel hoog, toch?
Ja.
Volgens mij heb jij gewoon jezelf in dit hele proces zoveel beter leren kennen... dat je nooit meer terug zou willen naar die oude Liekle. Zeg ik nou, heb ik dat verkeerd geconcludeerd uit het boek?
Nee, dat klopt. Toevallig vroeg iemand gisteren aan mij... vind je het erg om ouder te worden? En toen zei ik... vandaag wel, want ik had net een kutdag. Maar eigenlijk is er niks dat ik opnieuw zou willen doen. Dus wat dat betreft... als het een stijgende lijn blijft...
Op naar de 7,5 komen.
Ja.
Soldaat van Oranje wilde je opnieuw doen, toch?
Ja, als zo kan het dus ook net zo lang loopt als Soldaat van Oranje, dan is het de komende jaren wel gebakken. Maar dan moeten de boekwinkels wel heel snel open gaan.
Ja, jongens, koop dat boek. Koop het boek bij je lokale boekhandel. Ook als je geen eenouder gezin hebt. Want ook voor mensen met een relatie is hier veel uit te leren. Dus warm aanbevolen door ons allemaal.
Eigenlijk hebben we allemaal een eenouder gezin. Alleen zijn soms twee mensen met een eenouder gezin bij elkaar. Vind je dat niet zo daar?
Tune.
Jeetje, wat diep.
Roll credits. Ja, is dit ook wel eens bij Oprah gezegd, of niet?
Ja, nee, ook niet. Dat weet ik. Nee. Moet je de Hanneke vragen.
Ja. Is het Alex van der Hulst de ontdekker van het twee-ouderige, eenouder gezin?
Eigenlijk heb je doorgevolgd met eenouder gezin.
Ja, jij bent eigenlijk gewoon een soort van koningin Wilhelmina. Eenzaam, maar niet alleen. Dat ben jij.
We zijn weer bij Soldaat van Oranje.
Ja, precies. Ja, nee, we zijn rond. We zijn rond, jongens.
Het leven is een single groepsreis, jongens.
Ja.
Dat is het gewoon.
Ja. Ja.
Oké.
Okay. Hey, Liekele, hartstikke bedankt, hè.
Ja,
super
ook.
Bedankt.
Het was echt heel leuk om je te spreken.
Vond ik ook. Bedankt.
Oké, dit was hem weer. Als je nou een opmerking voor ons hebt, of je hebt een vraag, of je wilt even iets vertellen, dan kan dat via Vriend van de Show. Als je kijkt op vriendvandeshow.nl/ikkenniemanddie, dan kun je daar vriend van de show worden. En voor een klein bedrag per maand ondersteunen, zodat wij ook nog mooie podcasts kunnen blijven maken. En je kunt daar berichtjes achterlaten en dingen luisteren die niet vrienden van de show nooit te horen krijgen. Verder zijn we te bereiken via Twitter. Daar heten we @ikkenniemanddie. En is mijn mailadres ik@dagennacht.nl. Hartstikke bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Doeg!